We gaan met elkaar eerst lezen uit Johannes 3, vanaf vers 14. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Vrees zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen, en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. U op uw weg tot stof doe wederkeren, wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onverhoeds zou door haar gloed verteren, tot staving van zijn lang gehoond gezag. Het zevende vers, welzalig zij, die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij, die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 6 en vers 7.
Thank you.
samen luisteren en lezen uit Johannes 3 vanaf het 14e vers. Johannes 3 vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geborene Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich al daar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl al daar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt, want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide: een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heere, Allerhoogst en eeuwig goed, heilige, barmhartige God, rechtvaardige rechter. O Heere, iedere week weer moeten wij het bekennen. Wij kunnen voor u niet bestaan. En tegelijk ook iedere week mag weer het wonder klinken dat u zo onuitsprekelijk barmhartig en genadig bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, zou het vanavond zo mogen zijn dat onze harten mogen worden gevuld door uw geest en door uw woord. Wilt u in het spreken, Heere, overvloediglijk geven van die Heilige Geest? O Heere Jezus, u was gezalfd met de Geest zonder mate. En wij kunnen zonder die zalving niets doen. Zou u het ons ook willen geven, Heere? Voor zover ons broze lichaam dat kan dragen. Om vanavond iets te mogen zijn van wat u gezegd hebt dat onze roeping is. Om als een heroud te mogen zijn. Om uw Zoon, o Vader, de Heer Jezus, op te heffen. Zoals Mozes de slang heeft opgeheven in de woestijn. Om zo vanavond uw Zoon hoog te mogen houden. En hoog op te mogen heffen. Om hem aan te wijzen en aan te prijzen. O Heere, zou u dan vanavond willen geven dat het zou mogen zijn. Voor onszelf en voor de hoorders. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. O Heere, zo zongen we met elkaar die ernstige psalm. En kus de Zoon. Want Heere, als wij hem niet kussen. Als wij hem verwerpen en vertreden. O, hoe zal zijn toorn dan ontbranden. En hoe zullen wij op de weg vergaan, Heere. Geef toch dat wij in Sion's vorst al ons heil en al onze zaligheid alleen zouden zoeken. O Heere, neem dan alles weg wat hinderen kan. U kent ons. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Stervelingen, zwak van moed, klein van krachten, Heere. Misschien wel van huis gegaan met zoveel gedachten. Met zoveel worstelingen, met zoveel strijd en zoveel moeite. Zou het vanavond mogen zijn, een ogenblikje, een Adullam, een Elim, een plaats voor diegenen die een schuldeiser hebben, een plaats voor de vermoeiden van kracht, een plaats voor degenen die het niet hebben en niet weten, niet kunnen en niet durven, om vanavond eens te mogen rusten onder uw woord en te leunen op uw woord. Want uw woord kan toch, Heere, ofschoon wij alles missen, door hagen klank en hart en zinnen strelen. Heere, help ons dan. Geef Aarons en Hurs. Geef dat we samen mogen luisteren en samen mogen bidden. En samen uw geest mogen inroepen, Heere. Kom er toch bij. O dierbare Heilige Geest, kom in de raderen. Anders is het vanavond zo leeg, Heere. Maar als u erbij komt, met uw lieve Heilige Geest. Als u erbij komt vanavond, Heere Jezus, gehuld in het gewaad van uw woord. O, wat zou dat groot zijn als u kwam om woning bij ons te maken. Heere, wij bidden het van u. Red dan zielen die ten dode wankelen. Red dan zielen, Heere, die zich inbeelden dat zij in Christus zijn, maar die vanavond dingen gaan horen die ze niet kennen. O Heere, wilt u ze dan ontdekken, ontgronden en ontbloot, opdat ze dan toch nog in u mogen worden ingeplant en met u mogen samengroeien door het geloof, nu het nog kan. O Heer, ontferm u dan onzer, om Jezus wil. Amen. Als u zo vanavond binnen bent gelopen en ik zomaar enkele woorden heb gewisseld met deze en gene, dan denk ik steeds weer, is het niet de vraag van de mensheid, waar moet het toch heen? Waar moet het toch heen met mij? Als ik ziek ben. Als ik onder behandeling ben in het ziekenhuis en de ene behandeling naar de andere wordt geprobeerd en het mag niet baten. Waar moet het heen? Met mij. Waar moet het heen met die vader en die moeder die misschien vanavond onder het eten nog zo'n ruzie in het gezin hebben gehad. Of waarin het huwelijk onder zo'n zware spanning staat dat je je afvraagt, waar moet het heen? Of misschien een ziel die vanavond hier zit en die zegt, ik heb gedacht dat ik gered was. En ik heb gedacht dat ik verlost was. Ik heb gedacht dat mijn zonden vergeven waren, maar waar moet het heen? Ik ben alles kwijt. Wat kan de mensheid zuchten onder die vraag, waar moet het toch heen? Met mijn kleinkinderen. Met mijn kleinzoon, die verslaafd is aan zijn telefoon. Mijn kleindochter, die met verkeerde vrienden op stap gaat. Waar moet het heen? Al die zorgen, al die vragen. Waarheen? En dat is allemaal nog vragen op een level waarin het nog dieper kan. Wat te denken van de hongerige Egyptenaren die geen brood meer hadden. Het hele volk dreigde om te komen van de honger. Wat te denken van de patriarch Jacob met zijn zonen, met zijn hele familie. Niets meer te eten. Waar moest het heen? Waar moest het heen met dat volk Israël? Die daar gebeten waren door die vurige slangen en daar lagen in dat hete zand onder de brandende zon. En de een na de ander om je heen stierf. Waar moest het heen? Waar moest het heen met die Israëliet die hout aan het hakken was en een stuk van zijn bel vloog eraf en iemand anders werd gedood? En de bloedwreker zat hem op zijn hielen. Waar moest hij heen? Waar moest het heen met Naaman, de Syriër? Melaats, van zijn hoofd schedel tot zijn voetzool toe. Waar moest het heen met die arme, arme man? En dan lezen we in de Heilige Schrift bij al deze voorbeelden van die tere, wonderlijke middelen. We vinden steeds bij deze geschiedenissen een remedie. Wat te denken van de Egyptenaren, die de honger dood dreigden te sterven. En dan lezen we, als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, gaat tot Jozef. Wat te denken van dat volk Israël, daar in het zand gebeten door die vurige slangen. Ieder ogenblik konden ze sterven van de koorts. En dan de remedie. Als God zegt tegen Mozes, maak een vurige slang, stel hem op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is en haar aanziet, zo zal hij leven. Wat een welkome, wat een gepaste remedie, nietwaar? Wat te denken van die doodslager die de bloedwreker op zijn hielen had, die ieder ogenblik gedood kon worden door een familielid van diegene die hij per ongeluk gedood had. Wat een welkom en wat een gepaste remedie waren dan de vrijsteden om naartoe te vluchten. Om in die stad te blijven totdat de hoge priester gestorven was. En dan mocht je weer vrij naar huis. Wat een welkome remedie. Hoewel voor Naaman op het eerste gezicht een afschuwelijke remedie, maar toch. Dat hij zich mocht dopen in de Jordaan en hij rein werd van al zijn melaatsheid genezen. Waar moet het heen? Met u en met mij. Waar moet het heen met mijn ziel die sterft van de honger, van de geestelijke honger en kommer? Waar moet het heen met die ziel vanavond die zegt, geef mij alstublieft brood. Want ik sterf van de honger. Waar moet het heen? Wat is de remedie voor geestelijke hongersnood die eindigt in de eeuwige, eeuwige dood? Kinderen weten het misschien wel. Wat Johannes heeft gezegd. In Johannes 6. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Wat een gepaste remedie voor een hongerende ziel. Christus, het brood des levens uit de hemel nedergedaald om van te eten. En wie van hem eet, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Wat een remedie toch voor diegenen die door de zonde zo gebeten zijn, dat ze in hun geestelijke doodstrijd verkeren. Die voelen dat de koorts van de zonde door hun aderen brandt. Dat de zonde ze meesleurt en in staat is om je in de eeuwige rampzaligheid te sleuren. is daar een middel voor. Voor het brekende oog van die ziel die zegt, nog 1, nog 2 uur en dan is het verloren, is het kwijt. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo lazen we het. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een gepast middel, nietwaar? Christus voor een ziel die sterven moet vanwege de zondekoorts die door zijn aderen heen jaagt. Wat een gepast middel, nietwaar? Voor een doodschuldige zondaar die zich schuldig gemaakt heeft, niet alleen aan moord van zijn naaste, misschien letterlijk, misschien met gedachten, misschien wel iemand met woorden vermoord, karaktermoord gepleegd, maar veel erger nog, door onze zonde godsmoord gepleegd, God van de troon gestrokken en konden we het, we zouden hem doden. En nu voortgejaagd door een bloedwreker, door de wet, die als die u grijpen kan, u doden zal. Want de ziel die zondigt zal de dood sterven. Waar moet het heen met mijn arme ziel, die ieder ogenblik kan neerstorten in de vlammen van de hel? Waar moet het heen? Naar de Vrijstad. En waar vindt mijn arme ziel, voortgejaagd door de wet, rust en vrede? Daar waar de hoge priester met een hoofdletter Christus sterft. Weet je wat de kanttekeningen daarvan zeggen? Deze hoge priester is een voorbeeld van de Messias en de zaligmaker Jezus Christus, die door zijn dood het handschrift onze zonde uitgewist en ons met God verzoend heeft. Wat een gepaste remedie. Dat wilde de Vader, onze Dordtse Vaderen, ons leren. Toen we spraken over hoofdstuk 1, of hoofdstuk 2, artikel 1. In de Dordtse leerregels, toen wij hoorden dat de gerechtigheid van God eist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en ziel gestraft worden. Welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Het vraagt niet veel inlevingsvermogen om in deze woorden te zien op zo'n man die door een bloedwreker op de hielen gezeten wordt, nietwaar? Dat je de gerechtigheid eist, dat omdat ik gedood heb, ik gedood moet worden. En ik kan dat niet ontgaan. Ik moet gedood worden en ik moet vluchten, maar ik kan nergens heen, want ik ben vogelvrij. Ik kan overal waar ik mij verberging zoek, gedood worden. Dat is onze toestand, buiten Christus. En dan had zo'n man die door een bloedwreker op de hielen gezeten werd, nog wel wat kans om te ontkomen als hij heel snel was of heel slim was. Als hij zich heel goed verstoppen kon. Maar wij kunnen ons niet voor God verstoppen. Wij kunnen ons voor Gods wet niet verbergen. Wie van ons, vraagt Jesaja, kan bij een verterend vuur wonen? Wie onder ons kan bij de eeuwige gloed wonen? Wie van ons kan voor God vluchten? Al klom je naar de hemel, al daalde je af naar de hel, al ging je de hele wereld over. Zie, gij zijt daar, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. U ziet ons overal en Gods rechtvaardig vonnis zal ons vinden en zal ons treffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En daarom, we hebben een Vrijstad nodig. We hebben een slang nodig, zoals de verhoogde slang in de woestijn, om op te zien, om te leven. We hebben het brood nodig, zoals bij Jozef te krijgen was, voor de hongerige zielen. Waar moet het heen? Wat hebben we nodig? Kom, zeg het eens. Als er nou vanavond iemand bij u aan de deur komt. Laat ik eens zeggen. Die vrouw daar in de straat. Die er een leven op nahoudt. Waarvan u zegt, nou kan het niet eens aanzien. Zo'n opgemaakte, moderne, zo'n goddeloze vrouw. Waar u misschien wel ernstige twijfels hebt of ze het allemaal wel zo, of ze allemaal wel zo netjes leeft en of ze niet hele verkeerde dingen doet. Stel eens voor dat zo'n vrouw vanavond bij u aan de deur staat. Met betraande ogen. En ze zegt, kunt u mij vertellen hoe ik zalig kan worden? Kunt u mij vertellen hoe ik voor God kan verschijnen? Ik heb de boodschap gekregen dat ik een ongeneeslijke ziekte heb. Ik ben vroeger opgevoed bij die dingen. Maar hoe kan ik met mijn totaal verzondigde leven, hoe kan ik God ontmoeten? Zeg het eens, u komt toch zojuist van die lezing? Daar denk je toch na over de Bijbel, over belijdenisgeschriften. Kom, zeg het eens, waar moet ik heen? Zeg u dan. Kom, vrouw, andere kleren. U moest toch eens. Als u die vrouw in de ogen kijkt en de doodsnood uit haar ogen straalt. En ze u aankijkt en zegt, kom, zeg het eens, waar moet ik heen? Wat is een remedie tegen de zonde? Hoe kom ik met God verzoend? Wat zegt u dan? Wat zegt u dan? Heft u, zoals Mozes in de woestijn, die stang omhoog? Zoals Mozes die slang omhoog hield en zei tegen al die gebeten Israëlieten. Het was niet voor niks gebeurd, hè? Ze waren niet zo lief geweest. Zeg Mozes, zie op de slang. Mag u zo Christus verheffen? Mag u zo Christus aanwijzen als de enige remedie tegen de zonde, zelfs voor die vrouw uit de straat waar u ernstige twijfels hebt over haar leven? Of zegt u, nou, dat gaat wel heel snel. Nee, dat moet heel anders. Dat moet heel anders. Weet u het nog? Hoe we het vorige keer gezegd hebben, dat die dienaren uit moeten gaan over de gehele wereld. Moeten prediken het evangelie met bevel van geloof en van bekering. Hoe weinig praten we eigenlijk over geestelijke dingen? En als we dan over geestelijke dingen praten, dan praten we het dus over dominees of kerkverbanden of leerstukken. En als we heel ernstig zijn, dan praten we over hoe slecht we zijn. Maar hoe vaak spreken we eigenlijk over het middel ten behoud? Hoe vaak spreken we eigenlijk over de Christus der Schriften? Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Hoe vaak spreken we eigenlijk over het brood des levens uit de hemel nedergedaald? Hoe vaak spreken we eigenlijk over de verhoogde Christus die zoals die slang verhoogd moest worden verhoogd, opgeheven aan het kruis om bloedend te hangen? Voor het oog van de hele wereld. Waar moet het heen? Naar Christus moet het heen. Alleen naar Christus. Ik las een ontzettend indrukwekkend stukje bij Thomas Shepard. Misschien kent u het boekje wel, De Gezonde Gelovige. Hij schrijft het volgende. O arme stoppel, kunt gij staan voor dit verterende vuur zonder Christus? Kunt gij een volkomen gerechtigheid aanbrengen? Doet zoveel gij kunt en laat anderen u dan houden als een oprecht christen. Treurt ergens in de woestijn tot de dag des oordeels. Graaft uw graf met uw nagels. Weent emmers vol stille tranen. Totdat gij niet meer schreien kunt. vast en bid, totdat het vel aan uw beenderen kleeft. Belooft en neemt met een volkomen resolutie u voor om uw leven te beteren. Verbetert uw hoofd, verbetert uw hart, verbetert uw tong. Staakt uw zonde, leef als een engel, schijn als de zon. Wandel de wereld op en neder als een pelgrim. Ga naar een ander land, zodat alle christenen zich over u zouden verwonderen. Sterf 10.000 doden. Lig in de vlammen van de hel voor duizenden jaren. Maar ik zeg u, dat niet één sprankel van Gods toorn tegen uw zonde, door al deze plichten, door al deze tranen, door al deze droefheid zal worden uitgeblust. Want het is het bloed van Christus niet. Al baden al de engelen in de hemel en al de heiligen op de aarde voor u, zo kunnen zij u niet verlossen, want het is het bloed van Christus niet. En dan zegt hij iets heel indrukwekkends. Hij zegt, God de Schepper heeft een wet gemaakt. Moet u goed onthouden en nooit meer vergeten. Hij wil niet één zonde vergeven zonder het bloed van Christus. En Christus wil het niet doen, indien gij maar het minste zelf in rekening wil brengen. Roep dan uit, zegt Shepherd, niets dan Christus. Niets dan Christus. Indrukwekkend. Indrukwekkend. O zondaar, verloren in zonde, in schuld. Heel je leven doorgebracht. Alles, alles, alles vernietigd wat nog overgebleven was van het beeld van God. Met vele boeleerders gehoreerd, zal ik dat eens letterlijk zeggen? Misschien heb je als een hoer geleefd. Misschien heb je wel gestolen. Misschien ben je wel een moordenaar. Misschien roddel je wel zoveel dat je hele families de vernietiging hebt ingespraat. Misschien ben je wel zo godsdienstig en zo spijkerhard in je godsdienst, dat je vele mensen psychisch totaal geruïneerd hebt. O zondaar. Alleen het bloed van Christus Jezus wast en reinigt van al deze vuile zonden. Het is Christus of het is niets. En het is dit bloed en dit middel waarvan we de vorige keer mochten horen, tot zijn leerregels. Hoofdstuk 2, artikel 3. Deze dood des Zoons Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde van oneindige kracht en waardigheid. Heeft u een heel boos hart? Heeft u een heel vijandig hart? Heeft u een oneindige hoeveelheid schuld op uw rug geladen? Dan heeft u een hele krachtige Christus nodig. Met een hele grote heel groot rantsoen. Hoor eens. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. Het offer van Christus. Zal ik u eens wat voorlezen, vorige keer ook al gedaan, maar ik kan het niet laten. Weer uit de acta van de synode. Hebben die mannen daar zitten schrijven, uit al die landen. En wat waren ze het hartelijk eens, moet u horen. De dood van Christus, ten aanzien van zijn waardigheid en macht, is een remedie, een middel. Genoegzaam om de zonden van alle en ieder mens weg te nemen. En daar ontbreekt niets tot de dadelijke verzoening van allen en een ieder mens die ze met het geloof aanneemt. In deze zin mag men zeggen dat Christus voor allen en een ieder mens gestorven is. En in zo'n danige zin worden de spreuken der Schriftuur bedoeld die zeggen dat Christus voor allen gestorven is hij de dood voor allen gesmaakt heeft en dat hij een verzoening is voor de zonden der ganse wereld. Ik heb het de vorige keer gezegd. Ik heb de vorige keer uitgejubeld. Daar is kracht in het bloed van het lam. Er is zo'n oneindig grote kracht in het bloed wat op Golgotha is gestort. Al waren uw zonden als scharlaken, ze kunnen worden wit als sneeuw, als witte wol. O, dierbaar bloed van Christus. Dierbaar bloed van het lam. Als dit bloed op Golgotha niet was gestort, als deze dierbare rug niet was gegezeld, als deze handen niet waren doorboord, als dit gezegende hoofd niet was gekroond met een doornenkroon, had u nooit zalig kunnen worden. Maar er is bloed gevloeid. Hij heeft gebloed uit 1000 wonden. Eén druppel ervan is genoegzaam om de zonde van de gehele wereld uit te wissen. Wanhoop nooit aan de kracht en de genoegzaamheid van het bloed. En daarom zeggen onze Dordtse vaderen in hoofdstuk 2 artikel 5. Dat op grond van dit bloed de belofte van het evangelie is dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En toch moet ik er iets bij zeggen. Het is een grote misvatting. Het is een doorvloeien ten kwade. Als we gaan zeggen dat God door het bloed van Christus alle mensen verzoend heeft. Er zijn voorgangers die zeggen tegen de gemeente, kijk eens, Christus heeft zijn bloed gestort. Alle zonden zijn weggenomen. Ook uw zonden zijn weggenomen, maar nou moet u dat alleen nog geloven. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat wil zeggen, daar is kracht in het bloed, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft. Dus hoe krijg ik deel aan dat bloed? Hoe worden ook mijn zonden vergeven? Hoe word ik met God verzoend? Alleen als ik door het geloof met deze Christus verenigd word. Dan alleen. Dat zei ook onze vader, hè, in de acta van de synode. Te zeggen dat Christus voor allen en een ieder mens al zo gestorven is, dat hij allen en een ieder zonder onderscheid met God verzoend heeft, dat strijdt met het evangelie. Hetwelk met grote overeenstemming de werking des doods van Christus alle gelovigen en die alleen is toe-eigenende. Dus er is genoegzaam bloed voor de gehele wereld tot verzoening. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd, worden al zijn weldaden deelachtig. Dat herkent u wel uit de catechismus. En daarom zeggen onze vaderen, er staat niet in Johannes 3 vers 16, opdat alle en een ieder mens het leven hebben, maar opdat allen die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat moet gezegd worden. En dat moet u goed onthouden. Het ene, te zeggen dat alle mensen met God verzoend zijn, alleen niet iedereen weet het, is al verzoening. Maar de leer dat er bloed is, dat er kracht in het bloed is voor alle mensen, vormt de grondslag voor de prediking aan alle creaturen. Neem dat weg, En er is geen grond meer om alle mensen over het hele wereld rond te verkondigen dat ze zalig kunnen worden. Ziet u? Dus de bediening van het evangelie, de prediking van het heil in Christus, is gegrondvest op de genoegzaamheid en de kracht van het bloed. Maar denk erom, vergeet het nooit, dat alleen als u door een waar geloof met Christus verenigd wordt, dat u dan alleen deel hebt aan dat bloed. Zo wordt er dan dus ruim gesproken over de genoegzaamheid van het bloed. Hier is, zegt Thomas Shepard, ik zal hem een aantal keer citeren vanavond. Hier is moedgeving voor de snoodste zondaar en troost voor een bij zichzelf hulpeloos en verloren zondaar. Welke al zijn geld, al zijn tijd, al zijn middelen verkwist heeft. O, ziet hier op de Heere Jezus, welke u in een ogenblik helpen kan. In wat voor banden en sterke boeien. In wat voor ongeregelde lusten, verzoekingen en ellende gij ook verstrikt zijt, ziet, de Verlosser is uit Sion gekomen. Gods gerechtigheid is voldaan. Er is rantsoen voor zijn arme gevangenen betaald. Dus de algenoegzaamheid van Christus mag ieder mens bemoedigen dat er doen aan is. Wat u ook gedaan hebt. Maar ach, onze Dordtse vaderen gaan verder. Hoofdstuk 2, artikel 6. Want blijkbaar is het mogelijk dat u onder deze verkondiging van het heil in Christus verkeert en ongelovig blijft. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Er zijn er die onder de bediening van het evangelie, er zijn er die onder de verhoging van Christus in de prediking, zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, zo wordt Christus in de prediking hoog opgeheven, er zijn er die daaronder ongelovig blijven. Ontzaglijk, niet waar? En dan zijn er mensen die ongelovig zijn gebleven en nu 50, 60, 70, 80 jaar oud geworden zijn. En wat gaan die mensen dan doen? Die gaan een remedie zoeken om zich te verontschuldigen. Die zeggen, ja maar zie eens man, ik heb mijn hele leven in de kerk gezeten. Ik denk toch dat het aan God ligt. En daarom zijn die Dordtse vaderen er zo scherp op. Die zeggen, denk erom als u in ongeloof volhardt, als u doorleeft zonder Christus. Denk erom dat dat niet geschiet door gebrek of ongenoegzaamheid aan het offer van Christus, aan het kruis geofferd. Het is alsof die vader uit die stoel veren en zeggen, denk erom dat je je niet zo bezondigt en dat je God niet zo beledigt en dat je Christus niet zo ontzaglijk grieft door te zeggen dat er geen bloed was. Hoe durf je het in je mond te nemen? Door te zeggen dat Christus aan het kruis gestorven is en dat er aan de offeranden van Christus iets ontbrak. Namelijk, er was niet genoeg voor u. Het is alsof die vaderen opspringen en zeggen, hier gaat het de zaak van Christus aan. Hier gaat het de naam en de eer van God aan. En we laten het u niet toe. U hebt zich, u weet het nog, hè? U hebt zich te voegen naar de belijdenissen. U laat zich gezeggen door de belijdenissen. Laat het u dan gezeggen vanavond, buig ervoor, hè, dat aan het offer van Christus niets ontbreekt. Maar dat u om eigen schuld vergaat als u zich niet bekeert en niet gelooft. dit moet gezegd worden. Shepherd zegt, dit dient tot verschrikking voor degene welke, ofschoon er een middel ter verlossing is, nochtans in hun ellende blijven liggen en niet kermen en niet zuchten tot de Heer Jezus om verlossing. Hoe bestaat het? Hoe bestaat het om in het zand te liggen, onder de brandende zon, gebeten door slangen? Hoe bestaat het om de koorts door je lijf te voelen branden? Hoe bestaat het om je heen te kijken en te zien, daar sterft mijn vriend en daar sterft mijn tante en daar mijn overbuurman? Hoe bestaat het als Mozes daar staat en de slang hoog opheft en zegt, zie op de slang en je zult genezen? Hoe bestaat het dat je dat niet doet? Hoe bestaat het dat je daar ligt en dat je ziet, die kijkt en hij staat op en die kijkt en hij staat op en die leeft? En die, zijn ogen leken al wel haast gebroken te zijn, maar iemand heft zijn hoofd nog op en zegt, zie op de slang en hij staat op en hij leeft. Hoe bestaat het dat onder zo'n bediening, dat onder zo'n remedie door God gegeven, zo'n betoning van kracht dat je ziet dat andere mensen beter worden en opstaan, hoe bestaat het dat je niet kijkt? Toch, als kind dacht ik, hoe is mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je dan niet kijkt, dat je liever in het zand sterft dan te kijken? Zie daar, onbekeerde, uw toestand. Hoe is het mogelijk? U ligt in het zand. De zon, de koorts raast door uw aderen. Ieder ogenblik kunt u sterven en daar valt tante weg en daar moet uw oom begraven en daar de achterbuurman. En daar staat er iemand op in de gemeente, het is avondmaal nu, zegt daar gaat iemand nieuw en daar nog iemand. En heb je het al gehoord? Die is gered en die is bekeerd. Hoe is het mogelijk om daar te liggen in dat zand en te zeggen, maar ik kijk niet. Ik geloof toch niet dat helpt. Doet niet. Doet niet. Ik sterf nog liever dan te kijken. O mens, o mens, o mens. Wat is de mens? Zongen we het niet uit Psalm 2? En kus de zoon. Weer zo'n ander voorbeeld. Opdat hij niet toorne. En u op de weg vergaat. U vergaat als u Christus niet kust. U gaat verloren. Zijn toorn zal ontbranden over uw leven. Tot in alle eeuwigheid. Ik wil het niet. Ik doe het niet. Ik sterf nog liever. Ik doe het niet. De Heer kan aan mijn deur kloppen. Hij kan aan mijn boom schudden. Hij kan me ziek maken, arm maken, op de fluit spelen. Ik dans niet. Hij kan klaagliederen zingen in mijn leven. Ik weet niet. Ik doe het gewoon niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik sterf liever. Ik sterf liever. Want ik ten diepste haat ik God. En ik haat zijn remedie. En ik kijk niet. Zag. Zachtelijk. Zo liggen er miljoenen, miljarden in de hel. Hoort u dat? Zo liggen er ontzaggelijk veel in de hel, die onder de prediking hebben gezeten, die de leraren op de preekstoel hebben laten staan roepen. Die hebben gezien dat de tranen over de wangen biggelden van hun leraar, maar ze geloofden het niet. Die vader hebben laten waarschuwen, maar ze geloofden het niet. Die moeder hebben laten praten. Gewoon geen zin in. Wil het niet. Laat mij toch leven. Laat mij nou leven. Weet je,
Als je soms heel veel koorts hebt, hè, dan ga je ijlen, hè, toch kinderen? Ga je heel raar praten, toch? Hele rare dingen zeggen. Nou, dat doen zondaren ook. We horen wat je zegt. Je ligt in het zand, te sterven van de koorts. En je zegt, laat me toch leven. Maar jongen, je bent zo ziek. Je bent dodelijk ziek. Laat me nou toch genieten. Maar je geniet niet, je bent ziek. Je sterft ieder ogenblik. Nee, maar laat me nou toch. Doe niet elke keer, niet elke keer zeggen, laat me nou toch. Aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik wil het gewoon niet. Ik wil het niet. Het is zachtelijk. Zie hoe diep we gevallen zijn. Zo diep. Dit is de verschrikking van degene die de Heer Jezus verachten. Als hij hun aanbiedt de deur te openen en hen alzo uit te laten uit hun ellendige staat. O arme schepselen, er is een middel ter verlossing en gij verzuimt, ja veracht het. Weet dat dit eens op uw hart zal komen als gij in de hel gepijnigd wordt. En als gij ziet dat anderen staan aan de rechterhand Gods, verlost door Christus. Gij zoudt hun geluk hebben kunnen deelachtig zijn. Want er is een verlosser gekomen om u te behouden, maar gij wilt het van hem niets hebben. Gij moet altijd liggen in de vlammen, in de eeuwige pijn. U moet eeuwig uw haren uittrekken, uzelf vervloeken en uitroepen. Hiervan kon ik bevrijd zijn, maar ik wilde het niet. U zegt, maar ik geloof niet dat God het meent. Als ik nou geloof dat hij het meende, zou ik me bekeren. Ik zou alles verlaten. Ik zou God zoeken. Bij dagen en bij nachten, maar weet u man, ik geloof het gewoon niet dat hij het meent. Zullen we luisteren naar onze Dordtse vaderen? Hoofdstuk 3 en 4, artikel 8. Doch zovelen, als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Kom, zeg het eens. Zeg eens dat God het niet meent. Zeg het eens. U zegt, waar ben ik vanavond eigenlijk beland? Nou, u bent beland bij de behandeling van de Dordtse leerregels. U zegt misschien, ja, maar ik dacht dat dat ging over de mannen die de uitverkiezing hebben verdedigd, zeker. Ja, maar er zijn toch de mannen die tegen de remonstranten hebben opgestaan, zeker. En die geloofden toch in een God die het meent, zeker waar. Zeker waar. Zeker waar. Dat God ernstiglijk roept. Dat God bekend maakt wat hem aangenaam is, dat allen die hem horen komen. Leer het vanavond is. Van zijn woord. Van de belijdenis. Dat het God aangenaam is als u komt. We moeten nog een stapje dieper. We hebben vorige keer gehoord dat onze vaderen zeggen, er moet gepredikt worden met bevel van geloof en bekering. Weet u wat dat betekent? U zegt misschien, ja, ik kan me niet bekeren en ik kan toch zomaar de Heere niet zoeken, dat is toch heel brutaal? Weet u wat heel brutaal is? God beveelt u vanavond iets, namelijk om u te bekeren. Weet je wat dan brutaal is? Om het bevel te weigeren. Dat is brutaal. Het is niet brutaal om de Heere te gaan zoeken. Het is niet brutaal om u te bekeren. Het is brutaal om het niet te doen. Hoe ver zijn we weggeraakt Dat we passiviteit en eerlijk onbekeerd zijn, tot een rechtzinnige godsdienst gemaakt hebben. En als er een voorganger u opwekt tot geloof en bekering, dan zegt u dat moet een evangelische of een remonstrant zijn. Kijk, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. God eist het. Sterker nog, hij zet er een ontzaggelijk oordeel tegenover. Doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Gelukkig hoor, ik ben niet van het activistische christendom. Je hebt van die mensen die allemaal, nee, ik niet hoor. Ik ben eerlijk en ik beleid dat ik het niet kan. En ik ben rechtzinnig. Maar straks slaat hij je voor zijn voeten dood. Omdat je met al je vrome gepraat niet wilde. Je wilde helemaal niet. Je wil niet. Je schuilt achter je onmacht, maar je wil niet. Je hebt er geen zin in. Begin er niet aan. Ik wil het niet. Laat me toch leven. Ja. Weet je wat Isaac Ambrosius zegt? Neemt er toch in het bijzonder acht op dat Jezus Christus niet slechts uitnodigt, maar u beveelt om te geloven in hem, opdat u uw zonde vergeven zou mogen hebben en uw ziel voor eeuwig gered. Het zal u vanavond misschien verbazen, maar het waren de remonstranten. Weet u hoe die preekten? Die preekten met aanrading. Die zei, kijk, het was zo mooi om de Heere te vrezen. Het is zo erg om de duivel te dienen. Zou je ook niet zo graag een nieuw hartje willen hebben? Kom, ach, kan ik u niet overreden dat het veel verstandiger is om de Heere te zoeken? Dit vindt u in het artikel van de verwerping der dwalingen. Onze Dordtse vader zeggen, wij verwerpen degenen die leren dat de genade waardoor wij tot God bekeerd worden niet anders is dan zachte aanrading. En dat de kracht der goddelijke werking daarin bestaat dat God eeuwige, maar de Satan tijdelijke goederen belooft. Wat zeggen onze vaderen? God preekt niet vrijblijvend. Hij zegt niet, nou ja, zou je niet willen bekeren misschien? De Heer adviseert het u om u te bekeren, want dat is veel beter. Nee, helemaal niet. God is God. En hij is onze bezitter, onze schepper. En hij spreekt niet met advies, met bevel. Hij heeft toch recht op ons leven, of niet dan? Hij spreekt met bevel van geloof en bekering. U hebt geen keus. U kan niet zeggen, nou, ik denk er nog eens over. Nee, hij spreekt met bevel. Bekeert u. Komt alle tot mij. Het is geen uitnodiging. Een bevel. Komt. En als u niet komt, bent u ongehoorzaam. We zongen het uit Psalm 2, hè. En kust de zoon. Van ouds u toegezeid. U zegt misschien, dat is ook een liefdevolle en een vriendelijke aanrading van de Heer. Kom zondaar. Ach, zou u nou ton hier? Nee. Kust de zoon is een bevel. En wie dat bevel ongehoorzaam is, die zal op weg tot stof wederkeren. Wanneer zijn wraak, getergd door uw gedrag, u onverhoed zou door haar gloed verteren. Tot staving van zijn lang gehoond advies. Nee, gezag. Gods gezag. Ja. Misschien is uw hart inmiddels zo boos. En is het zo vol van murmurering vanavond. Mag ik u vanavond toch nog even laten luisteren naar een stukje wat Thomas Boston schrijft. Hij zegt, het is uw plicht Christus aan te nemen. Zoals hij in het evangelie wordt aangeboden. Het is uw plicht berouw te hebben over uw zonden en heilig te zijn in geheel uw levenswandel. Het is God die u deze dingen gebiedt. En dan zegt hij iets heel kernachtigs. Hij zegt, Gods bevel en niet uw vermogen is de maatstaf van uw plicht. Hij zegt, God, die past zijn bevel niet aan uw kunnen. U zegt misschien, hoe kan God nou bevelen om te geloven? Kan toch niet geloven? Ja, maar de Heere past zijn bevel niet aan wat u kan. Natuurlijk niet. Hij eist van u wat u niet doen kan. Maar waarom zou God zijn eis moeten aanpassen aan uw kunnen? De maatstaf van uw plicht is Gods eis, niet uw vermogen. En laat dit, deze prediking, deze verkondiging, deze belijdenis, zoals onze vader dat ons hebben voorgesteld, laat ons dat dan in de klem brengen. Laat ons dat dan in de onmogelijkheid drijven. En laat ons dan niet achter het schild van allerlei dogmatiek wegschuilen. En zeggen, ja, nou ja, hij was vanavond scherp hoor. En hij heeft ons op de huid gezeten hoor. Maar gelukkig hoor, ik heb nog eens gekeken. Ja, mens kan het niet hè. Nou, ik ga weer aan de koffie. Nee, laat dat nou eens waarheid zijn dat God het meent. En dat hij het van u eist en van u beveelt. En dat u levensgevaarlijk bezig bent als u zich niet bekeert en niet gelooft. Want als u zich vanavond niet bekeert en vanavond niet in Christus gelooft, wordt u aan zijn voeten doodgeslagen. Dat zegt onze schrift en de belijdenis. Ik hoop dat vanavond al uw schilden zijn doorboord. Dat uw hele dogmatische veilige huis is ingestort. Dat u naakt voor God staat die van u eist dat u zich bekeert. Dat u gelooft. En ik hoop dat u vanavond naar huis gaat met één schreeuw in het hart. O God, ik heb vanavond misschien voor het eerst in mijn leven gehoord dat ik moet geloven. En als ik niet geloof, word ik verdoemd. O God, schenk alstublieft wat u beveelt. Weet u het nog? Ik heb het zo vaak gezegd van Calvijnen. Het gebod is een oorzaak voor het gebed. Niet het gebod van God kleiner maken. Maar het gebed groter. Heren, u eist van mij bekering. Geef het me toch, bekeer me toch, zo zal ik bekeerd zijn. U eist van mij dat ik Christus aanneem, maar ik kan het niet en ik wil het niet. Maar o Heere, geef het mij door uw Heilige Geest. Werk in mij bij het willen en het werken naar uw welbehagen. Want ik wil het niet en ik doe het niet en ik kan het niet. Maar o God, geef het me toch. Daarom deze leer. Opdat je allemaal uit je comfortabele onbekeerlijkheid zou worden uitgejaagd. Mag ik het eens zo zeggen vanavond, in je hangmat van rechtzinnigheid. Het mocht is, bekeert u, gelooft, anders gaat u verloren. Om eigen schuld. Ja, de tijd is alweer om. De volgende keer wel verder gaan. Mag ik er kort nog iets van zeggen? Wat is dat geloof nou wat geëist wordt? Wat eist God nou eigenlijk? Wilhelmus Abraco in de redelijke godsdienst zegt er het volgende van. Dat geloof bestaat in het uitgaan uit zichzelf van een verlegene zondaar over zijn ellendige staat en van een begerige ziel naar verzoening, vrede, heiligheid en heerlijkheid. Het bestaat in het overgaan in Christus, in het aannemen van hem die zichzelf aanbiedt en een ieder tot zich roept en nodigt met de belofte dat die komen niet uitgeworpen zullen worden. Het bestaat in het verlaten van de ziel op hem als de almachtige en waarachtige getrouwe zaligmaker. Tere woorden. Zou u het willen? O kind van God, u zult het erkennen. U zult het U zult het, uw hart zal een sprongetje maken. Stel eens dat het kan. Om uit jezelf uit te gaan. Om ongehinderd door je vlees, door je begeerlijkheden, door al dat rotte van onszelf, uit jezelf te mogen uitgaan tot hem. Dat is geloof. Voor het eerst. En steeds weer opnieuw. Dat heet sterven. Alles verlaten. Op alles te doodschrijven. Alles verliezen. Mijn eigen gerechtigheden. Mijn goede werken. Mijn goede wil. Mijn godsdienst. Mijn dogmatiek. Alles, alles, alles kwijt. En me als een doodschuldige, verloren, rechtvaardig, gevonniste zondaar aan zijn voeten werpen. Waarom? Omdat hij zichzelf aanbiedt. Omdat hij roept en nodigt. Met de belofte dat die komen niet uitgeworpen zullen worden. Werp u toch vanavond op uw knieën. Aan zijn voeten. Erken toch uw schuld, vertel het me. Niet verzwijgen. Niet in algemeenheden, maar eerlijk vertellen wat je gedaan hebt. Wie je bent. Als de geest het geeft, lopen de tranen over je wangen, verstom je. Durf je het niet eens over je lippen te krijgen om het aan God te vertellen. Aan die heilige God waar je allemaal gedaan hebt. Dan gaat de hand op de mond. Dan ben je met de hele wereld voor God verdoemelijk. Dan zeg je, o Heer, als u mij voor eeuwig wegwerpt, is het rechtvaardig. Je zou plat op de grond gaan liggen. Met je aangezicht in stof. En je zou wenen. En niet meer stoppen. Wie je bent voor God. En terwijl je jezelf moet veroordelen. Terwijl je God moet rechtvaardigen. Is het tegelijkertijd die hartelijke zielenschreeuw. Wees mij de zondaar genade. Is er waar ik wegzink in totale verlorenheid tegelijkertijd? Een roepen, een pleiten op zijn belofte en doe dat vanavond alstublieft. En roep hem aan en zeg, o Heer Jezus, ik ben totaal, totaal, totaal verdoemelijk. Maar ik heb gehoord dat u genadig bent. Ik ben zo'n zondaar, maar ik heb gehoord dat u gekomen bent voor zondaren. Ik ben zo'n vijand van u dat ik liever sterf in het zand van de zonde dan op u te zien. Maar ik heb gehoord, Heer Jezus, dat u gekomen bent om vijanden met u te verzoenen. Ach, of u er lang of kort ligt, maar hij komt. Hij ontfermt zich. Over de ziel die tot hem vlucht. Echt. Vraag maar aan een kind van God. Vraag het maar. Eén keer in je leven? Nee. Het zou het beste zijn. Iedere dag. Om weer aan zijn voeten terecht te komen. En je weer leeg te wenen van God wie je bent. En dan kan je nog zo echt bekeerd zijn, hè? Maar weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je God weer rechtvaardigen en dan ga je zeggen, o Heere, als u me nou toch nog wegdoet, begrijp het. O, doe het niet, Heere, maar ik begrijp het wel als u het doet. Om weer helemaal te versmelten in zijn grote, grote liefde. Ach. Weet u, ja. Ik wil niet over mezelf praten, dat moet ik ook niet doen, maar ach, Dat is het wonder. Hè? Dan kan het zo zijn dat die zonde door je lichaam jaagt als een koorts. En dat je wel onder de grond zou willen kruipen. En dat je de haren uit je hoofd zou willen trekken wie je bent en wie je was. En opeens, als hij in beeld komt en hij in het gezicht komt. Vrede met God. Dan wordt het zo stil in je hart. En zo'n nameloze vrede met God. Je bent te beschrijven. In het zuizen van een zachte stilte. Die gunst heeft God zijn volk bewezen dat het altoos hem zou vrezen. Kom, wat kun je nou tegen zo'n zaligmaker hebben? Waarom wilt gij sterven in het zondezand? Waarom wil je verhongeren? Ga naar Jozef. Waarom wil je van de koorts sterven? Zie je op de verhoogde slang. Waarom wil je sterven aan de zonde melaatsheid? Naar de Jordaan en laat je dopen. Als type van Christus met hem ondergaan en met hem opkomen. Ach, als u na dit woord vanavond toch verloren gaat, wijt het mij dan niet. Laat ons eindigen. O grote God, o dierbare Heer Jezus, o gezegende Heilige Geest, kom er alstublieft in mee. Bekeer wat onbekeerd is. Verzoen wat onverzoend is. Trek wat u niet wilt nalopen. Werk het willen en het werken naar uw welbehagen in diegenen die niet willen. Red ze toch, die ten dode wankelen. O dierbare Heer Jezus, o dierbaar bloed, o dierbare zaligmaker. We kunnen nooit uitgewonderd worden over wie u bent en wie u wilt zijn. Voor hoeren, voor tollenaren, voor moordenaars, voor het allerslechtste afschrapsel, bent u gekomen, o Heere. Geef toch dat niemand van ons op deze grote zaligheid geen acht slaand achter zal zijn gebleven. Ontferm u onzer. Bewaar ons voor de duivel, die moeiteloos ons vanavond de indrukken ontneemt, die ons vanavond moeiteloos wat dogma's toestopt om de scherpte eruit te halen, om ons weer te wiegen in onze godsdienst. Maar Heere, geef toch dat vanavond aan de troon der genade gemerkt mag worden dat uw woord geklonken heeft, dat onze vaderen tot klinken zijn gebracht. Dat de oudvaders, Heere, die al zo lang geleden gestorven zijn, vanavond nog een keer te horen waren. Opdat er eigenlijk die in uw geloof niet verderven, maar het eeuwige leven zou mogen hebben, brengt u ons veilig thuis. Heb dank voor het uwe, vergeef het onze, om Jezus wil. Amen. Eindigen we dan met elkaar te zingen, tot slot. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6.